welcome to Servants of the Lord Ministries.
Welcome by Servants of the Lord Ministries. Mijn naam is Dr. Keith Jenkins. Ik ben de internationale coördinator. Voordat ik met de boodschap begin, zal ik eerst de roeping van deze bediening uitspreken. Jaren geleden zei God tegen Joseph Hitchcock: ik heb kinderen in elk volk en je hebt broers en zussen wiens harten naar mij uitroepen. Ze hebben mij gezocht voor bedieningen, zegeningen en gaven. Ik heb hun die dingen gegeven en het heeft hen gezegend. Maar het deel van hun hart dat is nooit vervuld geworden, dat is gereserveerd voor een intieme relatie met mij. Nu roepen hun harten naar mij alleen voor mij. Naar hun wil ik je toesturen, omdat ik niet wil dat je ze jaren nodig hebben om tot mij te komen zoals dat bij jou toen het geval was, omdat er niemand was om jou te laten zien hoe je dat moest doen. Service of the Lord's Ministries is een onderwijs- en trainingsbediening die naar het lichaam van Christus is gezonden om mensen te bereiken wiens hart uitgaat naar God. Deze boodschap is voor hen die hem willen leren kennen en in hem willen opgroeien en klaar willen zijn voor zijn verschijning. Vandaag spreek ik over het onderwerp de sleutels tot het koninkrijk. We lezen Matteüs 16 vers 13 tot 19. Toen nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea Philippi, vroeg hij zijn discipelen zeggende: wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En ze zeiden: sommigen Johannes de Doper en anderen Elia en anderen Jeremia of een van de profeten. En hij zeide tot hen: maar wie zeg jij dat ik ben? En Simon antwoordde, zeide: gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. En Jezus antwoordde, zeide tot hem: zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen. En ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen, en zo wat gij zult binden op de aarde zal in de hemel gebonden zijn, en zo wat gij ontbinden zult op de aarde zal in de hemel ontbonden zijn. Het woord Petrus wordt vertaald in Strong's woordenboek als een stuk rots groter als naam Petrus een apostel. Het woord sleutels wordt vertaald als een sleutel, letterlijk of figuurlijk, als een sluiten van een slot. In het boek Wakker worden de tijd raken op deel 1 schrijft Joseph Hitchcock het volgende in op pagina 4. Helaas heb ik door mijn vele jaren van reizen over de wereld ontdekt dat maar weinige christenen op de juiste manier toetsen wat zij geloven. Ze vragen de geest niet om hen de waarheid te openbaren, noch zoeken ze bevestiging van de geest over wat ze geloven dat waarheid is. Het bewijs van dit falen blijkt uit de vele verschillende overtuigingen die christenen hebben over dezelfde leerstellingen. We zijn verdeeld omdat we natuurlijke redenering en begrip gebruiken om te bepalen wat we geloven als waarheid, in plaats van de geest te vragen de waarheid te openbaren. Petrus werd de sleutels van het koninkrijk beloofd nadat hij tot de conclusie was gekomen dat Jezus de zoon van de levende God is en niet alleen de beloofde Messias. Petrus had Jezus gevolgd en gekeken naar de uitdrukkingen op zijn gezicht die het volk liefhad en ook met de religieuze Joden sprak. Petrus' uitspraak was niet zomaar een snelle beslissing. Petrus bestudeerde Jezus en hij telde alle bewijzen gedurende een periode op en kwam door overtuiging geestelijk tot de conclusie. Hij bewaarde die dingen in zijn hart en zweeg niet toen Jezus het de tweede keer vroeg. De mening van anderen leidde hem niet af en hij erkende dat Jezus, Christus God, is gemanifesteerd in het vlees, de exacte beeld van de Vader. Jezus sprak tot de religieuze leiders in Matteüs 12, vers 33 tot 37. En hij zei: of maak de boom goed en zijn vrucht goed, of maak de boom kwaad en zijn vrucht kwaad, want uit de vrucht wordt de boom gekend. Gij adderen gebroedsels, hoe kunt gij goede dingen spreken terwijl gij boos zijt? Want uit de overvloed des harten spreekt de mond. De goede mens brengt goede dingen voort uit het goede schat des harten. En de boze mens brengt boze dingen voort uit de boze schat. Maar ik zeg u dat van elk ijdel woord dat de mensen zullen gesproken hebben, gij daarvan rekenschap zullen geven in de dag des oordeels. Want uit uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden, en uit uw woorden zult gij veroordeeld worden. Jezus noemde de religieuze leiders adders, omdat ze de kennis van de wet en hun verstand gebruikten om alle juiste dingen te zeggen. Hun werd gezegd dat ze de juiste vruchten moesten voortbrengen door persoonlijke overtuiging van zonde en berouw, niet om anderen te misleiden. Jezus zei dat ze in plaats daarvan beoordeeld zouden worden op elk ijdel woord dat ze gespraken. Als jij wederom geboren bent, kun je door overtuiging van zonden tot waarheid komen. Over veel dingen in je eigen leven. Je veranderen, je bekeren en geestelijk opgroeien. 1 Korintiërs 2 vers 14 en 15. Paulus zei, maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die van de geest van God zijn. Want ze zijn hem dwaasheid. En hij kan ze niet verstaan, omdat ze geestelijk onderscheiden worden. Doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt door niemand onderscheiden. Alles wat je weet, had je moeten veranderen, omdat je in je hart geloofde, niet in je verstand. We zijn nu in de laatste dagen. Het Koninkrijk van God kwam bijna 2000 jaar geleden in grote kracht op deze aarde met de uitstorting van de Heilige Geest. Jezus is nu Heer en hij zal het kwaad niet van de aarde verwijderen voordat iedereen de kans heeft zich te bekeren. God wacht op zijn bruid om zich klaar te maken. De beproevingen en moeilijkheden die je daarvoor doorstaat, zullen je helpen beseffen of je geestelijk of vleeselijk bent voor zijn verschijning. 2 Petrus 3, vers 9 tot 14. Petrus zegt, de Heere vertraagt de belofte niet, gelijk enigen dat traagheid achten, maar is langmoedig over ons, niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. Maar de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken die daarin zijn zullen verbranden. Daar dan deze dingen alle vergaan, hoedanigen behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid, verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag Gods, in welke de hemelen door vuur ontstoken zijnde zullen vergaan en de elementen brandende zullen versmelten. Maar wij verwachten na zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde in welke gerechtigheid woont. Daarom, geliefde, verwachtende deze dingen, benaastig u dat gij onbevlekt en onbestraffelijk bevonden moog worden door hem in vrede. Jezus zal verschijnen wanneer mensen het minst verwachten. Het zal zijn wanneer ze aan het eten en drinken zijn en denken dat deze wereld teruggaat naar hoe het was voor de COVID. De duivel is de god van deze wereld, die de mens aanbiedt wat hij in zijn hart wil doen en de begeerte van zijn vlees wil vervullen in plaats van zich te bekeren. God heeft steeds weer boodschappers van berouw gestuurd om het evenwicht te herstellen. Petrus was aan het woord in Handelingen 2 vers 40 en 41. En hij zei, en met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande hij hen, zeggende, word behouden van dit verkeerd geslacht. Die dan zijn woorden gaarne aannamen, werden gedoopt. En er werden op die dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen. De Joden die Petrus boodschap graag ontvingen en persoonlijke overtuiging van zonde ervoeren, waren bereid zich te bekeren van alle dode religieuze werken. Niet alleen van het feit dat ze Christus persoonlijk gekruisigd hadden. Ze waren bereid om niet langer toe te geven aan de oude natuur, legden hem in het graf en deden Christus aan. Ze waren bereid publiekelijk te belijden dat ze Jezus' leer verwierpen, omdat ze meer van leugens hielden dan van de waarheid. We lezen Johannes 3, vers 19 tot 21. En dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder die kwaad doet, haat het licht, en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden dat ze in God gedaan zijn. Iedereen zal het oordeel onder ogen zien omdat hij niet in het licht is gekomen. Overtuiging van zonde is een zegen om waarheid te herkennen die je eerst op je eigen leven kunt toepassen. Als je je eigen verstand gebruikt om de dingen van God te begrijpen, zal je leven niet veranderen en zal de kennis die je door je eigen redenering hebt opgedaan, berouw juist in de weg staan. Je kunt berouw hebben van slechte werken, van het vervullen van de begeerte van het vlees, maar die berouw is nodig om in het licht te leven. Spreuken 14 vers 12 tot en met 18. Salomo zei, er is een weg die iemand recht schijnt, maar het laatste van die zijn de wegen des doods. Het hart zal ook in het lachen smart hebben, en het laatste van die blijdschap is droefheid. Die afkerig van hart is, zal van zijn wegen verzadigd worden, maar een goed man van zichzelf. De onverstandige gelooft elk woord, maar de kloekzinnige merkt op zijn gang. De wijze vreest en wijkt van het kwade, maar de zot is oplopend, toornig en zorgeloos. Die haastig is tot toorn, zal dwaasheid doen, en een man van schandelijke verdichtselen zal gehaat worden. De onverstandige erven dwaasheid, maar de kloekzinnigen zullen zich met wetenschap kronen. Een weg die goed lijkt is voorbehouden aan hen die leren door overtuiging van zonden af te wijzen. Degenen op de brede weg lachen even om het verdriet en de spijt van het zaaien naar het vlees te verdoezelen. De achterblijvers vullen hun lege leven met vele activiteiten. De onverstandigen in deze wereld halen hun nieuws van sociale media, kijken naar tv-programma's die God niet heeft goedgekeurd, of volgen complottheorieën. Een goed mens is bezig met wat hij nu moet doen. De wijze mens vreest de Heer, maar wie dwaas is, raakt weer verstrikt in deze wereld. Matthäus 7, vers 24 tot 29. Jezus zei, een ieder dan, die deze mijn woorden hoort en ze doet, die zal ik vergelijken met een voorzichtig man, die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft. Er is slagregens neergevallen, en de waterstromen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid, en zijn tegen dat huis aangevallen, en het is niet gevallen, want het was op de steenrots gegrond. En een ieder die deze mijn woorden hoort en ze niet doet, die zal ik bij een dwaze man vergeleken worden, die zijn huis op het zand gebouwd heeft. En de slagregen is er neergevallen, en de waterstromen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid, en zijn tegen het huis aangeslagen, en het is gevallen, en zijn val was groot. En het is geschied, toen Jezus deze woorden geëindigd had, dat de scharen zich ontzetten over zijn leer, want hij leerde hen als machthebbende en niet als de schriftgeleerde. Lees voor meer informatie over Gods leersysteem het boek Sound Doctrine van Joseph Hitchcock. Het onderwijs van Jezus was heel anders dan dat van degenen die door de wet werden opgevoed met behulp van een verstand. Jezus' boodschappen waren gezalfd en boden genade en waarheid. Het leersysteem van de mens is gebaseerd op selectieve kennis, verkregen uit vele bronnen en zo samengevoegd met redeneringen dat het een leugen wordt. We lezen Johannes 1, vers 15 tot 17. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen, zeggende, deze was het van wie ik zeide, die na mij komt, is voor mij geworden, want hij was eer dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade. Want de wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. God geeft je altijd een keuze. De wet is een bron van correctie voor allen die Gods systeem van leren uit genade en waarheid afwijzen. Je moet zowel voor overtuiging als voor genade kiezen als je geestelijk wilt groeien. Jezus zei, gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed is de weg die tot het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor ingaan. Want de poort is eng en de weg is nauw die tot het leven leidt, en weinigen zijn er die deze vinden. Vlak voordat Jezus komt zal iedereen die nog op de aarde leeft moeten kiezen tussen de smalle weg en het merkteken van het beest. Er zal geen optie zijn om twee meesters te dienen op de brede weg. Het is nu de tijd om op de smalle weg te gaan. Paulus sprak over de brede weg in Romeinen 3, vers 16 tot en met 19. Hij zei, vernieling en ellendigheid is in hun wegen. En de weg des vredes hebben zij niet gekend. Er is geen vreze Gods voor hun ogen. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zijn. Wat er nu op de aarde gebeurt, zal mensen op basis van slechte vruchten tot een punt van veroordeling brengen als ze genade en waarheid blijven afwijzen. Petrus kwam gemakkelijk tot de juiste conclusie omdat hij genade en waarheid gebruikte. Als jij het vlees dient, jezelf bedriegt en als ongelovige blijft wandelen, nu je wederom geboren bent, zal de wet je laten zien dat je de genade en waarheid hebt afgewezen. Spreuken 16 vers 2 tot en met 7. Salomo zei, alle wegen van de man zijn zuiver in zijn ogen, maar de Heere weegt de geesten. Wentel uw werken op de Heere en uw gedachten zullen bevestigd worden. De Heere heeft alles gewrocht om zijn zelfs wil, ja ook de goddeloze op de dag des kwaads. Al wie hoog is van hart, is de Heere een gruwel. Hand aan hand zal hij niet onschuldig zijn. Door goede tierenheid en trouw wordt de misdaad verzoend en door de vreze des Heeren wijkt men af van het kwaad. Als iemands wegen de Heeren behagen, zo zal hij ook zijn vijanden met hem bevredigen. De wijzen wijken van het kwaad af door overtuiging van zonde en de vreze des Heeren. Zij verootmoedigen zich en geven toe dat God het voor het zeggen heeft en dat de dag des oordeels spoedig aanbreekt. Je geloof zou moeten werken alsof Christus nu regeert en zijn bevelen en dagelijkse instructies krijgt. Je bent niet bezorgd over wat anderen doen, maar alleen over wat jij nu moet doen om te dienen in zijn koninkrijk. 1 Petrus 4 vers 16 tot 19. Petrus zei, maar indien iemand lijdt als een christen, die schamen zich niet, maar verheerlijken God in dit opzicht. Want het is de tijd dat het oordeel begint van het huis Gods, en indien het eerst van ons begint, welke zal het einde van zijn van hen die het evangelie van God ongehoorzaam zijn? En indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en zondaar verschijnen? Zo dan ook die lijden naar de wil van God, dat zij hun zielen hem als de getrouwe schepper aanbevelen met weldoen. Zonder diep berouw zal de wereld nooit ophouden te luisteren naar de God van deze wereld, omdat ze wijs zijn in hun eigen ogen. Ook als anderen de duivel dienen, kun je nog steeds gehoorzamen. Matteüs 7 vers 15 tot 19. Jezus zei, maar wacht u van de valse profeten, die in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven. Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Leest men ook een druif van doornen of vijgen van distelen? Alzo iedere goede boom brengt voort goede vruchten, en een kwade boom brengt voort kwade vruchten. Een goede boom kan geen kwade vruchten voortbrengen, nog een kwade boom goede vruchten voortbrengen. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Zij die de smalle weg zijn ingegaan, hebben de juiste vruchten. Als je je eigen verstand gebruikt om beslissingen te nemen, ben je nog steeds heer van je eigen leven. Kerkleiders die hun verstand gebruiken ter wille van hun vlees en anderen vertellen hetzelfde te doen, zullen zich moeten bekeren of ten onder gaan. Matteüs 18, vers 3 en 4. Jezus zeide, voorwaar, ik zeg u, indien gij u niet verandert en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij koninkrijk de hemelen geenszins ingaan. Zo wie dan zichzelf zal vernederen gelijk dit kinderke, deze is de meeste in het koninkrijk der hemelen. Laat hem als een klein kind beslissen wat je wel en niet nodig hebt in dit leven. De smalle weg is een druk leven dat voor de vleeselijke geest geen zin heeft, maar het is de beste manier om je voor te bereiden op het koninkrijk van God. Om op de smalle weg te leven en gelukkig te zijn, moet je God in alles blijven vragen wat je moet doen en hem in je behoeften laten voorzien. Paulus zei daarom, nalatende het beginsel van de leer van Christus, laat ons tot de volmaaktheid voortvaren. Niet wederom de leggende het fundament van de bekering van dode werken en van het geloof in God. Sommigen blijven steken in het volgen van de beginselen van de leer van Christus en gaan dan niet over tot volmaaktheid. Om je te bekeren van dode werken moet je leren zijn stem consequent te horen. Als je teruggaat naar het doen van werken van het vlees, goed of slecht, heb je je niet bekeerd van dode werken. Om een dood werk te doen, moet je de heerschappij omwille van je vlees overnemen en op de brede weg gaan wandelen. Als je wederom geboren bent, bekleed je dan met nederigheid door Christus aan te trekken. 1 Petrus 5, vers 5 tot en met 7. Petrus zegt, nog als heerschappij voerende over het erfdeel des Heren, maar als voorbeelden der kudde geworden zijnde. En als de overste herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. Evenzo, gij jongen, wees de ouden onderdanig, en wees allen elkander onderdanig, wees met de ootmoedigheid bekleed, want God wederstaat de hoogvaardigen, maar de nederigen geeft hij genade. Hij zorgt voor je en hij heeft anderen in zijn familie gewijd om te helpen met correctie en overtuiging die ook zij op de smalle weg hebben geleerd. Weersta de verleiding om iets in het vlees te doen, onderwerp je en zoek zijn oplossingen door te luisteren naar de Heilige Geest. Zij die verloren gaan zullen niet begrijpen waarom je niet gewoon doet wat je wilt wanneer je dat wilt. 1 Petrus 5, vers 8 tot en met 11. Petrus legt uit en zegt, vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat hij u verhoge te zijner tijd. Werp al uw bekommernissen op hem, want hij zorgt voor u. De God nu alle genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Jezus Christus, nadat wij een weinige tijd zullen geleden hebben, die volmaken, bevestigen, versterken en funderen u. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. De duivel is een bullebak die degenen slaat die twee meesters probeert te dienen. Je zult wat ongemak ervaren als je door beproevingen en moeilijkheden gaat op de smalle weg, maar blijf luisteren naar God en niet naar de val van de brullende leeuw door angst en bezorgdheid. Als je Jezus als Heer vestigt, ben je nederig. Zij die nederig zijn en zich onderwerpen aan zijn heerschappij overwinnen en verleidingen. Ze worden sterker in hun geloof als ze zien hoe en wat God in zijn tijd voorziet. Colossenzen 1, vers 14 en 15. Paulus zei ook, in wie wij de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden, die het beeld is van de onzienlijke God, de eerstgeborene van alle creaturen. Jezus werd niet zwak toen hij zich overgaf aan het kruis om de prijs te betalen voor al onze zonden. Hij volgde het heilsplan dat hij omwille van ons schreef en dat God ook bevestigde. Dit was voor jou om een nieuw leven te leiden door de geest te gehoorzamen op dezelfde manier als hij dat deed, onderworpen aan God. God aanvaarde het plan op grond van het feit dat iedereen die wederom geboren werd zich ook aan Christus onderwierp. Hij heeft je een gave gegeven die nodig is om deel te worden van zijn gezin en die moet je gebruiken. We lezen Johannes 17 vers 1 tot 4. Dit heeft Jezus gesproken en hij hief zijn ogen op naar de hemel en zeide: Vader, de uur is gekomen, verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijke. Gelijk gij hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geven. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Ik heb u verheerlijk op de aarde. Ik heb voleindig het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. Jij leert God kennen door geloof met behulp van de gave van het eeuwige leven. Niets gebeurt per ongeluk, zodat je specifieke lessen kunt leren en alles wat je geestelijk uniek is voor jouw roeping kunt verwerken. Zoek zijn gerechtigheid in elke situatie en je zult een getuige zijn van zijn wijsheid en bovennatuurlijke kracht. De gave van eeuwig leven werkt in alle omstandigheden, culturen en condities. Door de gave van eeuwig leven kun je door de Heilige Geest leren wat je werkelijk nodig hebt en hoe je zonder de dingen kunt die je in deze wereld denkt nodig te hebben. Zij die hun verstand gebruiken, denken dat eeuwig leven gewoon eeuwig leven is en hebben die conclusie niet getoetst met het woord en het getuigenis van de Heilige Geest. Ze kunnen de waarheid niet horen, omdat ze het christendom nog steeds zien als gewoon een andere godsdienst die hen in staat stelt te doen wat ze willen wanneer ze het willen. Jezus zei, ik kan van mezelf niets doen. Gelijk ik hoor, oordeel ik, en mijn oordeel is rechtvaardig. Want ik zoek niet mijn wil, maar de wil des vaders die mij gezonden heeft. Wie zijn eigen wil raadpleegt, volgt die Christus niet. Christus deed niets zonder te horen van zijn hemelse vader, en zij die in Christus gedoopt zijn, werken op dezelfde manier. Alles wat je nodig hebt om Christus te volgen, komt nu door de relatie met Jezus en de Vader. Galaten 3 vers 26 tot 29. Paulus zegt, want gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus. Want zoveel als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. Daarin is nog Jood nog Griek, daarin is nog dienstbare nog vrije. Daarin is geen man en vrouw, want gij allen zijt één in Christus Jezus. En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abraham zaad en naar de belofte des erfgenamen. Wie Christus heeft aangedaan, maakt zich niet druk over de afkomst om te zien of je Joods of Grieks wortels hebt. Door in Christus niet te leunen op je eigen inzicht, ben je groter dan een Jood die de wet gebruikt of een Griek die zijn eigen verstand gebruikt. Galaten 4 vers 6 en 7. Paulus zegt, en aangezien gij kinderen zijt, zo heeft God de geest zijn zoons uitgezonden in uw harten, die roept Abba Vader. Zo dan, gij zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon. En indien gij een zoon zijt, zo zijt gij ook een erfgenaam van God door Christus. In het boek Wakker worden de tijd raak op deel 1 schrijft Joseph Hedgehog het volgende. Hier is een lijst van zaken die voorzien zijn in jouw verlossing. 1. Je hebt de gave van het eeuwig leven ontvangen. 2. De Heilige Geest werd jullie trooster en leraar. 3. Je werd gereinigd van alle ongerechtigheid. 4. Je werd gerechtvaardigd door geloof in Hem. 5. Jouw geest is verzegeld door de Heilige Geest. 6. Je bent verhuisd naar de aanwezigheid van God. 7. Je kreeg een nieuwe natuur. 8. De oude dingen begonnen te vergaan en zie alle dingen begonnen nieuw te worden. 9. Je werd verliefd op de Heer. 10. Je bent geboren in Gods familie. 11. Je kreeg de kracht om een zoon van God te worden. 12. Je hebt de bekrachtiging van de Heilige Geest ontvangen. 13. Je hebt de kans gekregen om nu in het Koninkrijk van God te leven. Laat je niet intimideren door hen met wereldse kennis of een vertrouwen in het vlees. Je moet je verlossing begrijpen. Je krijgt kennis wanneer dat nodig is, zodat je je niet ophemelt of opblaast. Verander je prioriteiten en gebruik genade en waarheid om je te bekeren nu je wederom geboren bent. Zoek zijn gerechtigheid door in Christus te blijven en leer nu de geest hoe je in zijn koninkrijk kunt functioneren zoals het in de eeuwigheid zal zijn. Matthäus 6, vers 31 tot 34. Jezus zei, daarom wees niet bezorgd, zeggende, wat wij zullen eten of wat wij zullen drinken, of waarmee wij zullen ons kleden. Want al deze dingen zoeken de heidenen. Want uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen behoeft. Maar zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Wees dan niet bezorgd tegen de morgen. Want de morgen zal voor het zijne zorgen, elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. In het boek Wakker worden de tijdraak op deel 1 schrijft Joseph Hitchcock het volgende in hoofdstuk 4. God wil dat zijn kinderen genieten van vele zegeningen die in het pakket van de verlossing zitten. Als je verlossing ziet als een geschenk in een doos, welke voorwerpen zitten er dan in die doos? Op een gegeven moment verootmoedigde je jezelf en had je berouw voor God. Je beleed je zonden en vroeg Jezus om in je hart te komen. Je ervoer Gods liefde en vergeving. Op dat moment kwam de geest van de Heer in je hart en werd je weer geboren in het gezin van God. God maakte de keuze om jou als zijn kind te aanvaarden. De God van het heelal werd jouw vader. De sleutel tot je verlossing is jezelf verloochenen en dagelijkse kruis opnemen. Zoek zijn koninkrijk en hij doet de rest. Gedachten zullen van God in je geest komen als je niet bezorgd bent over de dingen die je in deze wereld nodig hebt. Je zult alleen alles in je verlossing ervaren en genieten als je Christus volgt en in hem blijft. Je moet geloven in genade en het terecht geopenbaarde woord van de waarheid en reageren op regelmatige veroordeling en correctie. Hebreeën 12, vers 6 tot 10. Paulus zegt, want wie de Heer lief heeft, kastijdt hij, en hij geestelt iedere zoon die hij aanneemt. Indien gij de kastijding verdraagt, zo gedraagt zich God jegens u als zonen. Want wat zoon is er die de Vader niet kastijdt? Maar indien gij zonder kastijding zijt, welke allen deelachtig zijn geworden, zo zijt gij dan bastaarden en niet zonen. Voorts, we hebben de vaders van ons vlees wel tot kastijders gehad, en wij ontzagen hen. Zullen wij dan niet veel meer de vader der geesten onderworpen zijn en leven? Want genen hebben ons wel voor een korte tijd, nadat het hun goed dacht gekastijd, maar deze kastijdt ons tot ons nut, opdat wij zijn heiligheid zouden deelachtig worden. De in Jeruzalem achtergebleven Joden waren niet bereid de correctie en veroordeling te verdragen, die deel uitmaken van de smalle weg die Paulus predikte. De kerk van vandaag heeft ook gekozen voor een academische benadering van het leren, gebaseerd op een paar basisleerstellingen, vermengd met wat menselijke onderscheidingsvermogen. Hebreeën 5, vers 13 en 14. Paulus zegt van de nieder, die de melk deelachtig is, die is onervaren in het woord der gerechtigheid, want hij is een kind. Maar voor de volmaakte is de vaste spijs, die door de gewenning de zinnen geoefend hebben, tot onderscheiding beide van het goede en van het kwade. Paulus was zelf betrokken geweest bij de vervolging en schreef nu aan de Joodse bekeerlingen, die niet verstrooid raakten om hen uit te leggen dat ze nog baby's in Christus waren. Ze hadden de beste leraar, maar waren niet bereid hun emoties door de Heilige Geest te laten oprekken om op de smalle weg te wandelen. Jacobus 2, vers 18 tot 20. Jacobus zegt, maar zal iemand zeggen, gij hebt het geloof en ik heb de werken? Toon mij uw geloof uit uw werken, en ik zal u uit mijn werken mijn geloof tonen. Gij gelooft dat God een enig God is? Gij doet wel. De duivelen geloven het ook en ze sidderen. Maar wilt ge weten, o ijdel mens, dat het geloof zonder werken dood is? U wordt niet gerechtvaardigd door een paar woorden te herhalen die iemand anders je heeft opgedragen. Redding is persoonlijk. Je moet bidden en je zonden belijden. Je persoonlijke zonden is de vrucht dat je niet met je hele hart op God vertrouwt. Het geschenk van eeuwig leven werkt als je hem met je hele hart vertrouwt. Hij zorgt voor je, maar als je twijfelt, zul je in plaats daarvan je eigen wil raadplegen omdat je leugens gelooft. Het is niet genoeg om te geloven dat Jezus voor de hele wereld is gestorven. Je moet geloven dat als je de enige persoon op de aarde was, hij voor jou stierf en hij wil je helpen om je klaar te maken voor zijn verschijning uit genade en waarheid. 2 Petrus 1 vers 1 tot en met 3. Petrus zegt, Simon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan degenen die een even dierbaar geloof met ons verkregen hebben, door de rechtvaardigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus onze Heer. Gelijk ons zijn goddelijke kracht alles, wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft, door de kennis van Hem die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd. De mens is ontworpen om te dienen. Als je nu niet doet wat nodig is om Christus te volgen, dan volg jij de duivel. In de eerste generatie van de christendom hadden degenen die in de vervolging verstrooid waren een kostbaar geloof verkregen in vreemde landen die op God vertrouwden. Ze vonden dat alles wat ze nodig hadden voor leven en godsvrucht in het pakket van de verlossing zat. We lezen Lucas 14, vers 25 tot 30. En vele scharen gingen met hem, en hij zich omkerende zeide tot hen, indien iemand tot mij komt en niet haat zijn vader en moeder, en vrouw en kinderen, en broeders en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. En wie zijn kruis niet draagt en mij navolgt, die kan mijn discipel niet zijn. Want wie van u, willende een toren bouwen, zal niet eerst neers en er overrekenen de kosten, of hij ook heeft wat tot voltooiing nodig is. Opdat niet, misschien als hij het fundament gelegd heeft en niet kan voleindigen, allen die het zien hem beginnen te bespotten, zeggende, deze mens heeft begonnen te bouwen en heeft het niet kunnen voleindigen. In het boek My Sheep Hear My Voice, 2021 edition, schrijft Joseph Hitchcock het volgende in hoofdstuk 7. Net zoals een bouwvakker de kosten moet tellen voordat hij aan het bouwproject begint, moet jij de kosten tellen om Jezus te volgen. Als je weigert de prijs te betalen om Jezus met je hele leven te laten worden, zul je nooit constante gemeenschap met God genieten. Je zult niet consequent door de Geest geleid worden. Veel gelovigen spannen zich in om een seizoen lang in deze boodschap te wandelen. Ze leren de Heer echter maar beperkt kennen. Hun gebrek aan succes is het directe gevolg van hun onwil om hun heerschappij op te geven. Ze weigeren de kosten te tellen of de prijs te betalen om Jezus te volgen, omdat ze hem niet vertrouwen. Ook al belijden ze dat ze geloof hebben in God, ze zijn onwillig om hem de volledige controle te geven. God respecteert geen persoon, hij maakt geen verschil tussen de personen. Ook jij kunt de sleutel van het koninkrijk hebben als je bereid bent geestelijk te leren door genade en waarheid. Je kunt God meer vragen stellen met behulp van de gaven van het eeuwige leven. Maar als je zijn beslissingen in twijfel trekt, blijf je een baby en niet geestelijk volwassen worden door God met je hele leven te vertrouwen. Romeinen 6 vers 10 en 11. Paulus zegt, want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven, en dat hij leeft, dat leeft hij Gode. Alzo ook gij, houdt het daarvoor dat gij wel der zonden dood zijt, maar Gode levend zijt in Christus Jezus onze Heere. Bij jouw verlossing had je die oude natuur moeten begraven en een nieuwe leven moeten beginnen waarin je God alles vraagt. De doop zegt dat je klaar bent om op de smalle weg te leven. Als je nog steeds je eigen verstand raadpleegt om beslissingen te nemen, is je geloof dood en zondig je nog steeds. Wie voor God leeft, vertrouwt op een geestelijk antwoord en geeft zijn leden over om de volmaakte wil van God te doen. Zonde is alles wat in strijd is met Gods volmaakte wil in jouw leven, in gedachten, doel en handelen. Als jij je bekeerd hebt van dode werken, vertrouw je op overtuiging van zonden om te leren. Filippenzen 2 vers 12. Paulus zegt: alzo dan, mijn geliefde, gelijk gij te alle tijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veel meer nu in mijn afwezigheid, werk uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Weersta de overtuigingen van zonde en je hart zal het gejammer van de geest niet meer horen. Zonder een zacht hart zul je een slechte gewoonte ontwikkelen om op elk gebied de heerschappij over te nemen. Gescheiden van God door je eigen ongehoorzaamheid zul je geneigd zijn een leugen te geloven dat God niet steeds spreekt. 2 Korintiërs 10, vers 4 tot en met 8. Paulus zegt: want de wapenen van onze krijg zijn niet vleeselijk, maar krachtig door God tot neerwerping der sterkten. Daar wij de overleggingen te neerwerpen en alle hoogte die zich verheft tegen de kennis van God en alle gedachten gevangen leiden tot de gehoorzaamheid van Christus. En gereed hebben wat dient om te wreken alle ongehoorzaamheid, wanneer uw gehoorzaamheid zal vervuld zijn. Ziet gij aan wat voor ogen is, indien iemand bij zichzelf betrouwt dat hij van Christus is, die denken dit weer uit zichzelf, dat gelijk hij van Christus is, als er ook wij van Christus zijn. Want indien ik ook iets overvloediger zou roemen van onze macht, welke de Heere ons gegeven heeft tot stichting, en niet tot neerwerping, zo zal ik niet beschaamd worden. Lees voor meer informatie over het gevangen nemen van gedachten hoofdstuk 14 van het boek Wake Up, Wakker worden de tijd raakt op, deel 2. De duivel bouwt bolwerken in je geest, in je verstand, als je in het vlees komt, om je gevangen te houden. Deze kunnen worden verwijderd als je toegeeft dat je iets anders lief had dan Gods volmaakte wil voor jouw leven. De lessen die je leert door diepe rouw kun je beleiden en doorgeven aan anderen. Als je de waarheid lief hebt en niet beledigd raakt of je verzet tegen de overtuiging van zonden, zul je groeien in genade en waarheid. Je zult niet in staat zijn om bolwerken te verwijderen en geestelijk te groeien met behulp van je verstand. Doorbreek slechte gewoonten met wapens die God je geeft om leugens te verwijderen die je hebt geloofd door naast je eigen vlees te luisteren. De grootste gewoonte die iedereen heeft van het niet vertrouwen op God in deze wereld is het leunen op je eigen inzicht en je eigen verstand. We lezen Spreuken 3 vers 5 en tot en met 8. Vertrouw op de Heere met uw ganse hart en steun op uw verstand niet. Ken hem in al uw wegen en hij zal uw paden recht maken. Wees niet wijs in uw ogen, vrees de Heere en wijk van het kwade. Het zal een medicijn voor uw navel zijn en een bevochtiging voor uw beenderen. Neem gedachten gevangen en laat God gedachten in je geest vallen om je door geloof te sturen. Hij zal door de Heilige Geest gedachten terugbrengen in je geest. Zij die geestelijk zijn, herkennen waarheid door de Geest, door de Heilige Geest, en passen wat ze leren eerst op zichzelf toe. Hebreeën 6 vers 11 en 12. Paulus zegt: maar wij begeren dat in ieder van u dezelfde nazigheid bewijzen tot de volle verzekerheid der hoop tot het einde toe, opdat gij niet traag wordt, maar naar een volgers zijt van hen die door geloof en langmoedigheid de beloftenis beërven. Paulus was niet geestelijk traag en leerde onder druk van zijn fouten op de smalle weg. Hij hield van de waarheid, zelfs als dat betekende dat hij gecorrigeerd moest worden en zich moest bekeren. Jij wordt geestelijk sloom en traag als je niet vertrouwt op de beloften van God door het geloof dat tot jouw geest komt. We lezen Johannes 1, vers 35 tot en met 39. Des anderen daags stond Johannes daar weer en twee uit zijn discipelen. En ziende op Jezus daar wandelende, zei hij, ziet, het Lam Gods. En die twee discipelen hoorden hem dat spreken en zij volgden Jezus. En Jezus zich omkerende en ziende hem, volgende, zeide tot hen, wat zoek gij? En zij zeiden tot hem, Rabbi, dat is te zeggen, overgezet, meester, waar woont gij? Petrus' broer Andreas was een van die twee discipelen met de hoop de Messias uit de eerste hand te zien, die geduldig Johannes de Doper volgde. Degenen die vandaag de dag wederom geboren zijn, moeten de hoop hebben Jezus te zien als ze klaar zijn voor zijn verschijning. Andreas geloofde dat Johannes de laatste profeet was die de weg voorbereidde voor de Messias of Christus. Hij hoorde Johannes Jezus het Lam van God noemen en verliet onmiddellijk Johannes de Doper om te zien waar Jezus verbleef. Slechts één dag met Jezus was genoeg voor Andreas. We lezen Johannes 1, vers 41 tot 43. Andreas, de broeder van Simon Petrus, was een van die twee die het van Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. Deze vond eerst zijn broeder Simon en zeide tot hem, we hebben gevonden de Messias, dat is overgezet zijnde de Christus. En hij leidde hem tot Jezus. En Jezus hem aanziende zeide, gij zijt Simon, de zoon van Jonas. Gij zult genaamd worden Cephas, hetwelk overgezet wordt Petrus. Het woord Petrus wordt vertaald door Strong's woordenboek van Galdee oorsprong, de rots, Cephas, dat is Kepa, achternaam van Petrus. Andreas stelde Simon Petrus aan Jezus voor en nam hem mee naar de plaats waar hij verbleef. Toen Jezus Petrus zag, sprak hij toen tot hem dat hij Cephas genoemd zou worden. Dat betekent rots. In de brieven en evangeliën van het Nieuwe Testament wordt zelden ergens de achternaam gebruikt. De namen van Petrus werden echter op verschillende momenten gebruikt om hem in de evangeliën en de brieven van Paulus te identificeren om verschillende redenen. Wij lezen Johannes 21, vers 7 tot en met 19. De discipel dan, die Jezus lief had, zeide tot Petrus, het is de Heere. Simon Petrus dan horende dat het de Heere was, omgoorde het opperkleed, want hij was naakt en wierp zichzelf in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want ze waren niet ver van het land, maar omtrent 200 ellen, slepende het net met de vissen. Toen zij dan aan het land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur liggen en vis erop liggen en brood. Jezus zeide tot hen, brengt van de vissen die gij nu gevangen hebt. Simon Petrus ging op en trok het net op het land, vol grote vissen, tot 153. En hoewel er zoveel waren, zo scheurde het net niet. Jezus zeide tot hen, kom herwaarts, houd het middagmaal. En niemand van de discipel durfde hem te vragen, wie zijt gij, wetende dat het de Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun, en de vis desgelijks. Dit was nu de derde maal dat Jezus zijn discipelen geopenbaard is nadat hij van de doden opgewekt was. Toen zij dan het middagmaal gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus, Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij liever dan deze? En hij zeide tot hem, ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. En hij zeide tot hem, wijd mij lammeren. Hij zeide weer hem tot tweede maal toe, Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij lief? Hij zeide tot hem, ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem, hoed mijn schapen. Hij zeide tot hem ten derde male, Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij lief? Petrus werd bedroefd, omdat hij ten derde male tot hem zeide, hebt gij mij lief? En hij zeide tot hem, Heere, gij weet alles. Gij weet dat ik u lief heb. Jezus zeide tot hem, Weid mijn schapen. Voorwaar, voorwaar, zeg ik u. Toen gij jonger waart, gordet gij uzelf en wandelde al waar gij wildet. Maar wanneer gij zult oud geworden zijn, zo zult gij uw handen uitstrekken en een ander zal u omgorden en brengen waar gij niet wilt. En hij zeide dit, betekende met hoedanige dood hij God verheerlijken zou, en dit gesproken hebbende zeide hij tot hem, volg mij. Het woord liefde dat Petrus gebruikt wordt vertaald in Strong's woordenboek als bevriend zijnde met een persoon of een voorwerp liefhebben, dat wil zeggen genegenheid hebben voor wat persoonlijke gehechtheid betekent, als een kwestie van gevoel, terwijl een ander woord breder is en vooral het oordeel en de weloverwogen instemming van de wil omvat als een kwestie van principe, plicht en gepastheid. De twee woorden zijn dus zeer verwant met andere woorden. De eerste is voornamelijk van het hart en de tweede van het hoofd. Specifiek betekent het kussen als teken van tederheid, liefhebben. Simon bar Jonas was een naam die zijn eigen vader naar Joods gebruik aan Petrus toekende. Het woord Simon, zijn voornaam, betekende hij heeft gehoord. Jezus gebruikte de naam Simon, zoon van Jonas, 3 keer. Jezus noemde hem toen niet Petrus. Petrus had moeite met horen en Jezus wilde dat hij genade en waarheid zou gebruiken om te horen, zoals hij deed toen hij voor het eerst verklaarde, Jezus, u bent de zoon van de levende God. Nadat Petrus Jezus verloochende, verloor hij zijn ijver door een gebrek aan geloof. Iedereen die nu wederom geboren is, heeft toegang tot genade en waarheid, zodat je van je fouten kunt leren. We lezen Matteüs 26, vers 31 tot 35. Toen zeide Jezus tot hen, Gij zult allen aan mij geërgerd worden in deze nacht. Want er is geschreven, ik zal de herder slaan en de schapen der kudde zullen verstrooid worden. Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Doch Petrus antwoordde, zeide tot hem, al werden zij ook allen aan u geërgerd, ik zal nimmer meer geërgerd worden. Jezus zeide tot hem, voorwaar, ik zeg u, dat gij in dezezelfde nacht eer de haan gekraaid zal hebben, mij 3 maal zult verloochenen. Petrus zeide tot hem, al moest ik ook met u sterven, zo zal ik u geenszins verloochenen. Evenzo zeiden al de andere discipelen. Petrus leek geloviger toen de rest van de discipelen verstrooid waren, maar hij luisterde toen niet. Petrus' acties waren ijdel en onnodig. Jezus wist dat Petrus zou falen. Jezus vroeg Petrus nooit om hem helemaal fysiek tot aan het kruis te volgen, maar om in plaats daarvan zijn leer te volgen door zichzelf te verloochenen en dagelijks zijn kruis op te nemen. Romeinen 10 vers 1 en 2. Paulus zegt, broeders, de toegenegenheid van mijn hart en het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Want ik geef hun getuigenis dat zij een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Als je zelf niet op de smalle weg bent, kun je niemand anders helpen, de lammeren of de schapen voeren. Toen Petrus de evangeliën schreef, zorgde hij ervoor dat hij al zijn fouten opnam, omdat hij wilde dat iedereen er ook van zou leren. Matteüs 26, 75. En terstond kraaide de haan, en Petrus werd indachtig het woord van Jezus, die tot hem gezegd had, eer de haan gekraaid zal hebben, zult gij mij 3 maal verloochenen, en naar buiten gaande weende hij bitter. Zij die Jezus volgen, horen hem consequent. Petrus en de rest van de discipelen waren de weg kwijt en allemaal dof van gehoor geworden na de dood van Jezus. We lezen Lucas 24, vers 11 en 12. En hun woorden schenen hen voor hen als ijdel geklap, en zij geloofden hen niet. Doch Petrus opstaande liep tot het graf en neerbukkende zag hij de linnen doeken, liggende alleen en ging weg, zich verwonderde bij zichzelf over hetgeen geschied was. Het woord ijdel geklap wordt vertaald door Strong's woordenboek als ongeloofwaardig verhaal. De dames gingen eerst naar het graf en kregen van engelen te horen dat Jezus is opgestaan en dat ze de boodschap moesten doorgeven aan de 11 apostelen. Petrus reageerde als eerste. Het is mogelijk dat sommige woorden die Jezus zei over de opstanding hem toen weer te binnen schoten in zijn herinnering. Dit was misschien een ongeloofwaardig verhaal, maar mogelijk waar. En hij rende naar het graf. 1 Korintiërs 15, vers 3 tot en met 8. Paulus zei ook, want ik heb u ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden na de geschriften, en dat hij is begraven, en dat hij is opgewekt ten derde dagen na de schriften, en dat hij is van Cephas gezien, daarna van de 12. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal, van wie het merendeel nog over is en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen, en ten laatste van allen is hij ook mij als van een ontijdige geborene gezien. Jezus verscheen aan vele anderen nadat hij aan Petrus en de apostelen was verschenen. Jezus verscheen zelfs aan zijn eigen halfbroer. Jezus bad voor Petrus dat zijn geloof in het geestelijk horen niet zou falen. Je kunt ergens in falen, maar als je de sleutels van het koninkrijk hebt, kun je elke deur ontsluiten en tot de waarheid komen. Paulus kreeg ook de sleutels. Toen Jezus hem corrigeerde op de weg naar Damascus, was er geen veroordeling en begon hij te leren door genade en waarheid. Voordat Jezus naar de hemel terugkeerde, moest hij bepaalde mensen met het evangelie belasten die hem persoonlijk hadden gekend. Degenen aan wie hij verschenen worden in de brieven van Johannes vaders genoemd. We lezen in Johannes 2, vers 14. Ik heb u geschreven, vaders, want gij hebt hem gekend die van den beginnen is. Ik heb u geschreven, jongelingen, want gij zijt sterk en het woord Gods blijft in u, en gij hebt de boze overwonnen. Petrus geloof faalde niet, ondanks de verleiding om op te geven. Petrus moest weten waarom hij faalde. Hij was op zijn eigen missie en niet op die van God. Hij moest met de rest van de discipelen ook enige correctie ondergaan. We lezen Marcus 16, vers 14. Daarna is hij geopenbaard aan de 11. Daar zij aanzaten, en hij verweet hun hun ongeloofigheid en de hardheid des harten, omdat zij hen niet geloofd hadden die hem gezien hadden nadat hij opgestaan was. Als je iets in het vlees doet, verhardt jouw hart. Zelfs nadat hij door Jezus was gecorrigeerd, ging Petrus terug naar zijn visserij en beweerde dat hij Jezus nog steeds volgde. Bedrieg jezelf niet door excuses te verzinnen om terug te gaan naar de dingen die je niet meer hoeft te doen. In de Living Bible staat Johannes 21, vers 15 tot 17 als volgt. Na het ontbijt zei Jezus tegen Simon Petrus, Simon, zoon van Johannes, heb je me meer lief dan deze anderen? Ja, antwoordde Petrus, je weet dat ik je vriend ben. Voed dan mijn lammeren, zei Jezus tot hem. Jezus herhaalde de vraag, Simon, zoon van Johannes, hou je echt van mij? Ja, heer, zei Petrus, u weet dat ik uw vriend ben. Zorg dan voor mijn schapen, zei Jezus. Opnieuw vroeg hij hem, Simon, zoon van Johannes, ben je zelfs mijn vriend? Petrus was bedroefd over de manier waarop Jezus de vraag de derde keer stelde. Heer, u kent mijn hart. U weet dat ik het ben, zei hij tegen Jezus. Geef dan mijn kleine schapen te eten, zei Jezus. Hoe zou jij deze drie vragen van Jezus beantwoorden? De drie vragen die Jezus volgens de Living Bible aan Petrus stelde waren: 1. Heb jij mij meer lief dan anderen? 2. Hou je werkelijk van mij? 3. Ben je zelfs mijn vriend? Petrus zei tegen Jezus: ik ben een aanhankelijke vriend of metgezel van u. Maar hij had nog steeds last van schuldgevoelens. Hij had zich niet diep bekeerd en onderging nog steeds werelds verdriet. Petrus trapte in de val van de duivel en probeerde te bewijzen dat hij meer van Jezus hield dan alle andere discipelen door Jezus lichamelijk te volgen. Petrus had niet verwerkt dat hij de Heer driemaal verloochende door hoogmoed naar zijn eigen vlees te luisteren. Nu probeerde hij het vlees en de duivel te overwinnen. We lezen Openbaringen 12 vers 11. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Jij bent geroepen om als Christus te zijn, maar je moet trouw zijn aan de waarheid en de overtuiging van zonden die je ontvangt, niet aan je eigen ideeën over bediening. Petrus werd de sleutels van het koninkrijk beloofd, omdat hij trouw was aan de overtuiging van zonde die hij ontving en alles opbiechtte aan zijn mededisciplen. Jezus zei: niet een ieder die tot mij zegt: Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen, maar die dat doet de wil van mijn Vader die in de hemelen is. Zij die het koninkrijk van de hemelen nu niet zijn binnengegaan, dienen de duivel, misleiden zichzelf en streven wereldse belangen na. Ze hebben misschien kennis van de Bijbel en weten van God, maar als ze Jezus persoonlijk zouden kennen, zo zou hij door de geest al de functionele heer van hun leven zijn. Jezus vervolgt en zegt: velen zullen te dien dagen tot mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofiteerd, en in uw naam duivelen uitgeworpen, en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal ik hun openlijk aanzeggen: ik heb u nooit gekend, gij gaat weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. De duivel heeft de kerk geholpen leiders voor te brengen die de mensen vandaag de dag willen hebben. Hieronder vallen ook degenen die eruit zien als supersterren. Het zijn geen diamanten, maar door de duivel gemaakte vervalsingen, zoals een zirconium, zonder gebreken en gepolijst. Je kunt de genade van God hebben, maar hoe je die genade gebruikt, bepaal jij. Je kunt naar de volmaaktheid gaan door berouw van dode werken. Gebruik de genade om meer waarheid te krijgen en meer openbaring, zodat je trouw kunt zijn tot het einde. In de bovenzaal sprak Jezus tot de discipelen. We lezen Johannes 14, vers 23 tot en met 25. Jezus antwoordde en zeide tot hem: zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woorden bewaren, en mijn Vader zal hem lief hebben. En wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. Die mij niet lief heeft, die bewaart mijn woorden niet. En het woord dat gij hoort, is het mijne niet, maar van de Vader, die mij gezonden heeft. Deze dingen heb ik tot u gesproken, bij u blijvende. Gods liefde is meer dan een vriendelijke kennismaking. Zij die Jezus lief hebben, wijken niet af van zijn woorden. Ze ervaren Jezus en de Vader in zich door de geest die ook hun troon instelt. Ze zijn niet volmaakt, maar ze leren van hun fouten. Het koninkrijk van God is hier door de geest en het kan ook in jou persoonlijk zijn met Jezus en de Vader die blijven als Jezus jouw functionele heer van je leven maakt. We lezen Lucas 17, vers 20 en 21. En gevraagd zijnde door de Farizeeën wanneer het koninkrijk Gods komen zou, heeft hij hun geantwoord zeggende: het koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat. En men zal niet zeggen: ziet hier of ziet daar, want ziet, het koninkrijk Gods is binnen in u. Het koninkrijk van God door de Heilige Geest is er al bijna 2000 jaar en is nog steeds een mysterie voor hen die willen dat deze wereld eerst verandert. Elke generatie heeft de kans gehad om het besturingssysteem te veranderen. De kracht van God is beschikbaar gesteld aan allen die Christus volgen. Nu is het tijd om dwaas en kwetsbaar te worden, of schaam je je te veel om afhankelijk te zijn van waarheid en overtuiging van zonde? Paulus zei: want ik schaam mij het evangelie van Christus niet, want het is een kracht Gods tot zaligheid in ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Jezus' verschijning werd door veel van de schrijvers aangekondigd toen ze zagen dat de duisternis toenam en de kerk haar greep op het eeuwige leven verloor. Kerken die overtuiging van zonde uit de werk gingen, raakten snel na de dood van de apostelen vol met dode religieuze werken. Paulus zegt: want het woord des kruises is wel voor hen die verloren gaan dwaasheid, maar voor ons die behouden worden is het een kracht Gods. Degenen die op de brede weg wederom geboren zijn, vergaan. Ze hebben het zondagsgebed uitgesproken en zien het christendom als gewoon een andere godsdienst. Ze zouden de Heer meer dan driemaal daags verloochenen en hun leven leiden zonder de vreugde van de Heer en er niets van denken. 1 Korintiërs 2, vers 1 tot en met 8. Paulus zegt: en ik, broeders, toen ik tot u gekomen ben, ben ik niet gekomen met uitnemendheid van woorden of van wijsheid, u verkondigende het getuigenis van God. Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus die gekruisigd. En ik was bij u in zwakheid en in vrezen en in veel beving. En mijn reden en mijn prediking was niet in bewegelijke woorden der menselijke wijsheid, maar in betoning van geest en van kracht. Opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid der mensen, maar in de kracht Gods. En wij spreken wijsheid onder de volmaakten, doch een wijsheid niet van deze wereld, noch van de oversten van deze wereld die teniet worden. Maar wij spreken de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid, die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons eer de wereld was, welke niemand van de oversten van deze wereld gekend heeft. Want indien zij ze gekend hadden, zo zouden ze de Heere der Heerlijkheid niet gekruisigd hebben. De tijd is bijna om en de verdrukking zal spoedig beginnen. Die is voorbehouden aan allen die een vertrouwen hebben in het vlees. Deze generatie heeft meer dan alle anderen de terugblik op alles wat er gebeurd is sinds Jezus stierf en opstond, en zal het oordeel niet ontlopen, tenzij ze zich verootmoedigen. De leiders van deze generatie denken misschien dat ze Jezus niet gekruisigd zouden hebben, omdat ze hun eigen morele normen hebben. Maar allen die vandaag niet in het licht komen, zullen de waarheid en de overtuiging van zonden die Christus volgt niet verdragen. 1 Korintiërs 1, vers 24 en 25. Paulus zegt: maar hun die geroepen zijn, bij de Jood en de Griek prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Want het dwaze Gods is wijzer dan de mensen, en de zwakke Gods is sterker dan de mensen. Jezus ervoerde de hulp van de Vader aan het kruis, in dienst van de mensheid. Het lijkt dwaas dat de koningen der koningen moest sterven voor zondaars. Maar Gods wijsheid is groter en verschijnt in allen die de juiste vruchten hebben van het leven in het koninkrijk van God. Paulus verwachtte dat de Korintiërs op de smalle weg zouden leven, vertrouwend op het woord van waarheid en overtuiging van zonden om te weten wat te doen. 2 Korintiërs 6 vers 1 tot en met 7. Paulus zegt, en wij, als medearbeidende, bidden u ook dat gij de genade Gods niet te vergeefs moogt ontvangen hebben. Want hij zegt, in de aangename tijd heb ik u verhoord, en in de dag der zaligheid heb ik u geholpen. Ziet, nu is het de welaangename tijd. Ziet, nu is het de dag der zaligheid. We geven geen aanstoot in enig ding, opdat de bediening niet gelasterd worden. Maar wij, als dienaars van God, maken onszelf en alles aangenaam, in veel verdraagzaamheid, in verdrukking, in noden, in benauwdheden, in slagen, in gevangenissen, in beroeringen, in arbeid, in waken, in vasten, in reinheid, in kennis, in langmoedigheid, in goedertierenheid, in de Heilige Geest, in ongeveinsde liefde, in het woord der waarheid, in de kracht van God, door de wapenen der gerechtigheid aan de rechter en aan de linkerzijde. Petrus werd de sleutels van het koninkrijk beloofd, omdat hij trouw was aan de overtuiging die hij kreeg door Jezus alle profetieën te zien vervullen zonder enige menselijke inspanning. Je kunt ook geestelijk leren door naar het gezicht van Jezus te kijken als je veroordeeld bent en je te ontdoen van persoonlijke meningen. 1 Petrus 2 vers 1 tot en met 5. Petrus zegt, zo leg dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsheid en nijdigheid en alle kwaadsprekerijen. En als nieuwgeboren kinderkens wees zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt opwassen, indien gij althans gesmaakt hebt dat de Heere goede tieren is. Tot wie komende als tot een levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Zo wordt gij ook zelf als levende stenen, gebouwd tot een geestelijke huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die God aangenaam zijn door Jezus Christus. Het woord levendig wordt vertaald door Strong's woordenboek als leven letterlijk of figuurlijk, leeftijd. Petrus wilde dat de gemeente levendige stenen zouden zijn. Hij kreeg de naam Petrus, een levende steen, omdat hij als een klein kind was dat door overtuiging basislessen leerde toen hij begon. Jezus is de levende steen van God, omdat hij nooit iets deed zonder dat de Vader het stuurde. Jezus bewees dat de mens de zonde kon overwinnen als hij in verzoeking werd gebracht door te horen en te gehoorzamen. Wie levendig is, weet dat er vergeving is in Jezus' naam. Je zult geestelijk niet traag zijn als je goed bent in bekering. In plaats daarvan zul je levendig en scherp zijn om met Gods hulp tot de wortel van je zonde door te dringen. Op het moment dat je wederom geboren bent, had je moeten proeven dat de Heer genadig is. Je werd overtuigd van zonden en niet veroordeeld, zodat je ook geestelijk kon leren en groeien. In de Engelse Message Bible staat Matthäus 16, vers 17 en 18 als volgt. Jezus komt terug. God zegene je, Simon, zoon van Jona. Dat antwoord heb je niet uit boeken of van leraren gekregen. Mijn Vader in de hemel, God zelf, liet je in dit geheim van wie ik werkelijk ben. En nu ga ik je vertellen wie jij bent, echt bent. Jij bent Petrus, een rots. Dit is de rots waarop ik mijn kerk zal samenstellen. Een kerk die zo uitgestrekt is met energie dat zelfs de poorten van de hel haar niet zullen kunnen tegenhouden. En dit is nog niet alles. Je krijgt volledige en vrije toegang tot Gods koninkrijk, sleutels om elke deur te openen. Geen barrière meer tussen hemel en aarde. Aarde en hemel. En ja, op aarde is ja in de hemel. En nee op aarde is nee in de hemel. In de Amplified Bijbel staat Matthäus 16 vers 19 als volgt. Ik zal jullie de sleutels van het koninkrijk der hemelen geven. En wat jullie op de aarde binden, ongepast en onwettig verklaren, moet zijn wat in de hemel al gebonden is. En wat jullie op de aarde losmaken, wettig verklaren, moet zijn wat in de hemel al losgemaakt is. Petrus zocht geen excuus om te doen wat hij maar wilde. Petrus kreeg zelfs de sleutels van het koninkrijk nadat hij de Heer verloochende, omdat hij de genade en de waarheid gebruikte om te leren. We lezen Matthäus 16, vers 23 tot 28. Maar hij zich omkerende zeide tot Petrus, ga weg achter mij, Satanas. Gij zijt mij een aanstoot, want gij bedenkt niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. Toen zeide Jezus tot zijn discipelen, zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar zo wie zijn leven verliezen zal op mijnentwil, die zal het vinden. Want wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint en leidt schade aan zijn ziel, of wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid zijns vaders en zijn engelen, en alsdan zal hij in ieder vergelden na zijn doen. Voorwaar zeg ik u, er zijn sommigen die hier staan, die de dood niet smaken zullen, totdat ze de Zoon des mensen zullen hebben gezien, komen in zijn koninkrijk. Kerken weten dat ze hun persoonlijke vrijheid moeten verliezen door Jezus te volgen. Wie zijn eigen heerschappij niet wil opgeven, verliest richting en doel. Als je een robot wordt voor Jezus, verlies je je bedorven ziel, maar krijg je een nieuwe levende ziel voor in plaats. Je zult altijd vrede en vreugde hebben door in zijn koninkrijk te leven. Toen Jezus het overlijden had, kwam er iets in Petrus naar boven. Zorg ervoor dat je begrijpt dat Jezus een zwaard kwam brengen en geen vrede. Petrus werd een nieuw mens en dat kun jij ook door berouw. Het veranderen van je naam zal je van binnen geen nieuwe identiteit geven. Misschien geloof je niet dat de goddelijke natuur in het vlees kwam. Petrus schaamde zich niet voor de leer van Jezus, omdat hij in zijn hart geloofde dat Jezus de Zoon van de levende God was. Lucas 19, vers 36 tot 40. En toen hij voortreisde, spreidden zij hun klederen onder hem op de weg. En toen hij naderde aan de helling van de Olijfberg, begon al de menigte der discipelen zich te verblijden en God te loven met grote stem, vanwege al de krachtige daden die ze gezien hadden, zeggende, gezegend is de koning die er komt in de naam des Heren. Vrede zij in de hemel en heerlijkheid in de hoogste plaatsen. En sommige van de Farizeeën uit de scharen zeiden tot hem, meester, bestraf uw discipelen. En hij antwoordde tot hen, ik zeg u, dat zo deze zwijgen, de stenen haast roepen zullen. Er is een groot verschil tussen de bediening van Jezus en de dienende regels en voorschriften die discipelen berispen die gewoon doen wat God hen heeft opgedragen. Als je nog steeds op de brede weg zit, is er tijd om te veranderen en je klaar te maken voor zijn verschijning. Petrus begreep niet dat de religieuze leiders zichzelf bedrogen en anderen verhinderden het koninkrijk binnen te gaan. Petrus kreeg het vermogen letterlijk of figuurlijk om degenen te helpen omdat hij nederig was. Hij was niet bang om zijn fouten in de evangelie te delen bij zijn pogingen om Christus te volgen. De sleutels van het koninkrijk werden aan Petrus gegeven, niet omdat hij een rots was, maar omdat hij dezelfde manier functioneerde als het koninkrijk der hemelen vandaag de dag. We lezen Jesaja 55 vers 3. Neigt uw oor en komt tot mij. Hoort en uw ziel zal leven. Want ik zal met u een eeuwig verbond maken en u geven de gewisse weldadigheden van David. Toen Paulus begon, had hij geen instructies om op te volgen. De eerste discipelen die Paulus in Damascus ontmoette waren bekeerde Joden die verstrooid waren door de vervolging waar hij bij betrokken was. De discipelen die hij ontmoette klaagden niet, wat voor Paulus overtuigend was. Mensen willen tegenwoordig een handboek met instructies zodat ze alles met hun verstand kunnen begrijpen, in plaats van snel te leren in een nederige omstandigheden. In het koninkrijk moet je je eigen agenda's en kwaadaardigheid opzij zetten om te horen wat God zegt. De menselijke geest heeft het vermogen om Gods gedachten één voor één te horen, zodat je een dader van het woord zou kunnen zijn zonder het hele plan van God te begrijpen. Jacobus 1, vers 22 tot en met 25. Jacobus zegt, en wees daders des woords, en niet alleen hoorders, uzelf met valse overleggingen bedriegende. Want zo iemand een hoorder des woords is, en niet een dader, die is een man gelijk, welk zijn aangeboren aangezicht bemerkt in een spiegel. Want hij heeft zichzelf bemerkt en is weggegaan, en heeft terstonds vergeten hoedanig hij was. Maar die inziet in de volmaakte wet die der vrijheid is, en daarbij blijft deze geen vergeetachtige hoorder geworden zijnde, maar een dader van het merk, deze zeg ik, zal gelukzalig zijn in dit zijn doen. Als je Jezus wil horen, leren kennen en volgen, kan ik je het boek aanbevelen, Mijn schapen horen mijn stem, van Joseph Hedgecock. Als je een nieuwe start wil maken en op het smalle pad wil komen, dagelijks in de geest wil zaaien, volledige verlossing en vrijheid wil ervaren door regelmatige bekering, dan kan ik je het boek aanbevelen, Wakker worden, de tijd raakt op, deel 1, Grondslagen voor geestelijke volwassenheid, van Joseph Hedgecock. Als jij geestelijk wil opgroeien, niet aardsgezind wil zijn en tot volwassenheid wil komen, dan kan ik je het boek aanbevelen, Wakker worden, de tijd raakt op, deel 2, Geestelijke opgroeien, van Joseph Hedgecock. Alle boeken zijn vertaald naar het Nederlands. Accepteer geen namaakversie van het christendom. Gebaseerd op religieuze werken, waarbij je jezelf niet dagelijks hoeft te verloochenen en je kruis hoeft op te nemen. Jij moet ervoor zorgen dat je op de smalle weg komt. De brede weg die naar het verderf leidt, ziet er goed uit en er is aangegeven op een bord met de tekst deze kant op naar de hemel. En veel goedbedoelende goede mensen die de kerk bezoeken, bevinden zich op de brede weg. Als jij weet dat je de waarheid hebt weerstaan en je wilt weten waarom, kan ik je het boek aanbevelen The Gilded Prison van Joseph Hedgecock. Alle boeken zijn te bestellen via de website. Vandaag heb ik gesproken over de sleutels van het koninkrijk. Je moet als een klein kind worden. Je moet gewillig zijn alles wat God voor je heeft te accepteren. Hij kent je, hij kent het einde van het begin. En hij weet wat in jouw hart is, net als in Petrus. Maar hij wil dat Petrus wist dat wat in zijn hart is. En hij wil dat jij dat ook weet wat in jouw hart is. En dat je in de spiegel kan kijken. Maar je moet diep in die spiegel kijken waarover Jacobus het had. En welke regels je allemaal opvolgt. Waarvoor je hebt gekozen. Dingen die niet van God zijn. God houdt van je. En hij weet wat je nu moet doen. Je moet hem vertrouwen. Hij is je hemelse vader. En je hebt de mogelijkheid om met hem te communiceren en hem te kunnen leren kennen en hem het werk laten doen. Je bent speciaal in Gods ogen. En mijn gebed voor jou is, dat je hem met je hele hart gaat vertrouwen waar je doorheen moet gaan. Moeilijkheden waar je nu doorheen gaat. Voor wat voor redenen ook. Die zijn daar om je op de juiste plaats te krijgen. Om een kort mogelijke tijdsbestek. En ik wil voor je bidden. Ik wil bidden dat jij gaat accepteren wat God in je leven wil doen. En dat je loslaat en God toelaat. Vader in de hemel. U weet dat degene die er geluisterd hebben. Dat u door de Bijbelvers en deze boodschap tot hen hebt gesproken. En u heeft al in hun werk gedaan. Door overtuiging van zonde. En ik bid voor hen nu. Dat ze die dingen zullen bestuderen die u aan hen heeft laten zien. Door deze boodschap. En dat ze zich bekeren. Dat ze klaar zijn voor uw verschijning. In Jezus naam. Amen. God zegen. Bedankt voor het luisteren. Er is dus een website waar jullie contact kunnen opnemen. Via telefoon of e-mail. Het is fijn als jullie iets van je laten horen. Blijf in contact. God zegen en bedankt.